Met zo van een kwartier. Maar ik zou eigenlijk willen voorstellen om gelijk door te gaan, als u dat goed vindt. We gaan weer verder met het volgende onderwerp, de programmabegroting 2020-2023. De setting is nagenoeg hetzelfde gebleven, zie ik. Een paar kleine mutaties. Er zijn drie procespunten voor de programmabegroting zelf, om die vast te stellen. In te stemmen met de voorgestelde maatregelen ter verbetering van het meerjaren begrotingssaldo en deze te verwerken in de programma's en de kredieten voor de investeringen van het grondbedrijf en de kredieten voor de vervangingsinvesteringen vast te stellen. Ik denk dat het handig is om gewoon, als je zelf een onderwerp heeft vanuit een bepaald programma, om dat te benoemen. En dan gaan we gewoon programma voor programma af. Maar misschien gaat het ook wel net zo snel als het vorige onderwerp. Dus dat is natuurlijk aan u hoeveel vragen u heeft. Wie heeft een vraag over de programmabegroting? Mevrouw Derks.
Voorzitter, de programmabegroting kent een tekort van €919.000. Dat is 0,5% van de totale begroting. Ik vraag mij af, opnieuw, net als bij het vorige onderwerp, waarom het college er niet in is geslaagd om dat tekort weg te werken. We gaan een periode van grote onzekerheid tegemoet in financieel opzicht, als gevolg van een aantal internationale en nationale ontwikkelingen. En als wij in een tijd waarin het geld nog redelijk aanwezig is, nu al met een niet sluitende begroting komen, vind ik dat een hele slechte zaak. En daar zijn we eigenlijk gewoon ook principeel op tegen.
De heer Adriani.
Ja, dank voorzitter. Een iets ander antwoord als net bij de najaarsnota. Want hier ligt namelijk een hele bewuste keuze van het college aan ten grondslag. We hebben bij de algemene beschouwingen tijdens de kadernota natuurlijk ook al van gedachten gewisseld over het dreigende tekort wat naar aanleiding van de meiscirculaire zou optreden. En u heeft toen ook een motie aangenomen als raad die zei, college zorg ervoor dat dat niet tot een begrotingstekort leidt. En dat heeft ook tot grote inspanningen geleid het afgelopen half jaar om geld binnen de begroting te vinden om te zorgen dat dat begrotingstekort er niet zou zijn. En we hebben er echt uitgewrongen wat er uit te wringen is. Tot het moment dat we kwamen op het punt, nu moeten we echt gaan snijden in zaken die er in de stad toe doen. En toen hebben we nog een keer goed met elkaar doorgesproken of dit het moment is dat we dat willen doen. En onze antwoord als college was daarop nee, dit is niet het moment waarop we dat willen doen. Ten eerste omdat het een eenmalig tekort is in een reeks die verder op dit moment nog positief is. En we het niet een goed idee vonden om te gaan snijden in voorzieningen in de stad. Om een incidenteel tekort op te lossen. En twee, omdat, en dat is in lijn ook met de inleiding van uw vraag, omdat we aangekondigd hebben in het voorjaar bij de kadernota 21 ook het langjarig financieel beeld voor u in beeld te brengen, waarin we ook toekomstige investeringen in de stad die we nu nog niet structureel gedekt hebben in samenhang brengen met de financiële ruimte. Ik weet nog niet wat daar uitkomt, welk beeld daar uitkomt. Maar ik sluit niet uit dat daar het beeld uitkomt dat er aanvullende maatregelen. En dan heb je het wel over bezuinigingen of andere soorten keuzes dat die daar uitkomen. En om die twee redenen hebben we ervoor gezegd, we hebben een algemene reserve. Die algemene reserve, daar storten we geld in als er wat over is. En die kun je incidenteel ook gebruiken om er wat uit te halen als je wat tekort is. Tegen de achtergrond van die twee argumenten heeft het college heel doelbewust ervoor gekozen om nu niet verder bezuinigingen door te voeren om het saldo op nul te krijgen.
Iemand anders een vraag over de programmabegroting? De heer Holteman.
Ja, voorzitter. Ik heb een vraag over het programma dienstverlening. En het betreft de dienstverlening via sociale media. Ik heb de vraag of het zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden, of daar ook serieus nog gekeken is om het nog verder te temporiseren, de investeringen in het gebruik van sociale media. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd waarom daar niet voor gekozen is, omdat bij mijn weten deze gebruiksmogelijkheden er momenteel nog niet zijn, of in ieder geval in onvoldoende mate, en er toch voldoende mogelijkheden zijn voor communicatie met digitale formulieren, en daarmee lijkt te voldoen aan de criteria om te bezuinigen, namelijk iets nieuws, zeg maar verder temporiseren. Dus of zie ik dat verkeerd? Ik graag toelichten.
Wie van het college? De burgemeester.
Nou, zoveel. In ieder geval, het had nooit het hoeveelheid geld opgeleverd waar we net over hadden. Maar waarnaar gekeken wordt in het kader van dienstverlening is ook naar de verschillende doelgroepen. En we zien dat de social media voor vooral jongeren steeds in toenemende mate eigenlijk de manier is waarop ze willen communiceren met de gemeente. En het gaat over meer dan alleen de digitale formulieren. En in het totale programma Verbetering Dienstverlening wat we met u afgesproken hebben is dit een onderdeel. Dus dan houden wij een aantal afspraken die we met u gemaakt hebben niet meer gaan invullen. En daar hebben we dus ook niet voor gekozen, want je schuift dat op. Maar je ziet aan de andere kant wel de vraag om social media te gebruiken, zeker bij jongeren toenemen.
Mevrouw de Beer.
Dank u wel. Ja, wij hadden, ik denk, de onvermijdelijke vraag over de kosten, jeugdhulp en WMO, die enorm gestegen zijn. De bijdrage van het Rijk is bij lange na niet voldoende. En nou, dat is natuurlijk zorgelijk. Daar gaan we gewoon niet mee uitkomen. De komende jaren zal dat ook niet zo zijn. Maar de vraag is welke acties kan en welke acties gaat het college ondernemen om te voorkomen dat Nieuwegein structureel tekort blijft komen als gevolg van overschrijdingen jeugdhulp en WMO.
Dirk Kuiper.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de vraag. We hebben vrij recent met de Raad overlegd over de situatie rond kosten in de jeugdhulp. En ook met elkaar gesproken over de vraag, wat kun je dan nu doen om snel een beweging op gang te brengen met betrekking tot die kosten, waardoor ze vlotjes dalen. We hebben toen ook samen geconstateerd dat er geen quick wins zijn waar we met elkaar in geloven dat die ook nog naar de stad geloofwaardig uit te rollen zijn. En we hebben ook opnieuw geconstateerd met elkaar dat de transformatieagenda, dat getransformeerd werken in de jeugdzorg, de weg is naar verbetering waar we nog steeds allemaal geloven dat de winst te halen valt. Ik denk dat we dus ook, dat mijn antwoord oprecht is, door blijven gaan met transformeren. Echt door blijven gaan. Volop inzetten. En oogsten op het moment dat het kan.
Mevrouw Eggegoor.
Ja, als aanvulling daarop, de kostenstijging binnen de WMO, die zit met name op de individuele begeleiding en de huishoudelijke ondersteuning. En laat even duidelijk zijn dat ons uitgangspunt is en blijft dat de inwoner die ondersteuning nodig heeft de best passende ondersteuning krijgt. Dus daar gaan we niet aan, daar gaan we zeker niet aan morrelen. Wat er op dit moment wel loopt, is dat we in lekstroomverband aan het kijken zijn hoe we dat nou efficiënter en daarmee wellicht ook goedkoper kunnen inkopen. En tegelijk daarbij ook het product verbeteren. Om ervoor te zorgen daar waar nu nog in een gezin verschillende hulpverleners komen. We bijvoorbeeld in de huishoudelijke ondersteuning die signalerende functie terug kunnen brengen. Waardoor je daar ook weer een bundeling hebt van diensten. Die uiteindelijk moet leiden tot een in ieder geval een niet zo'n sterke stijging als we nu hebben. Dus dat is eigenlijk wat ik concreet kan aangeven wat we op dit moment doen.
Mevrouw de Beer.
Ja, ik vind het antwoord inderdaad op de WMO en de huishoudelijke ondersteuning redelijk concreet. De zorg zit bij dat we met z'n allen natuurlijk helemaal niet weten of de transformatie het gewenste effect heeft. En een vraag die daarbij meespeelt is, is het college ook van plan om nog actie te ondernemen richting het kabinet? Want we worden natuurlijk heel erg gedupeerd door het WMO-abonnementstarief, wat heel veel consequenties heeft voor onze begroting. En nou ja, hetzelfde geldt zeg maar, voor de jeugdhulpverlening. Geluiden zijn er toch niet positief over. Ook niet. Niemand kan nog met zekerheid zeggen dat de ingezette transformatie, welke positieve effecten dat ook heeft, maar of dat ook zeg maar positieve effecten heeft op je financiële huishouding, volgens mij kan niemand daar nog iets zinnigs over zeggen. Maar ondertussen loopt natuurlijk wel het tekort op.
En uw vraag is:
willen we niet dat dat ten koste gaat van zeg maar de hulp en de zorg die er nodig is?
De heer Kuiper.
Ja, op dit moment lopen er geen lobby's vanuit het college, voorzitter, bij in Den Haag. Ook al gaan we geregeld in Den Haag op bezoek om meneer De Jonge uit te leggen dat het zo niet langer kan. Over het getransformeerd werken, nogmaals, ook in de programmabegroting staat een opsomming van die zaken die we aan het doen zijn in de jeugdzorg om te laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om door een andere werkwijze iets te doen aan de ontwikkeling van de kosten. De alternatieven zijn tot nu toe niet acceptabel, niet voor het college en tot nu toe ook niet voor de raad. We willen geen tweede Lelystad worden die gewoon zegt vanaf 1 november komt er niemand meer in de jeugdzorg. Want dan weten we zeker dat de zorg niet meer komt bij de mensen die het nodig hebben. Dus met kinderen, jongeren die zorg nodig hebben, krijgen dat op dit moment nog. En ondertussen proberen we wel op een andere manier die zorg te verlenen.
De heer Adriani.
Ja, misschien nog even ter aanvulling, want mevrouw De Beer begon haar vragen met de inleiding de oplopende tekorten. Maar feit is dat we op de investeringen in de transformatieagenda na in de jaren 20 en 21 nog geen sprake is van tekorten in het sociaal domein. Ja, de kosten lopen op en harder dan we voorzien hebben. Maar de inkomsten lopen ook op in die zin. En u ziet dat ook op pagina 8 van het financiële staatje van het financieel perspectief in de begroting. Dat we ten opzichte van de brief over de bijcirculaire nu een correctie maken van dat deel van de extra algemene uitkering die ten dienste is van het sociaal domein. U weet, sinds 1 januari 2019 zitten de inkomsten sociaal domein in de reguliere algemene uitkering. En als bijvoorbeeld, zoals in de mijn circulaire gebeurd is, daar vanwege indexeringsaanpassingen hogere bijdragers komen, dan moeten we dat deel wat ziet op het sociaal domein ook overhevelen. In combinatie met het miljard van de jongen, om het maar even zo te zeggen, lopen de kosten en de opbrengsten in het sociaal domein, met de uitzondering van de transformatieagenda, nog behoorlijk in de pas. Dat wordt na 2021 anders, als het nieuwe kabinet niet dat miljard van de jongen ook structureel maakt. Wij hebben ervoor gekozen, en ongeveer de helft van de gemeentes met ons, om niet net te doen alsof dat structureel geld wordt. Heel veel andere gemeentes, en die mogen dat ook van de provincies als toezichthouder, hebben dat wel gedaan. Dus voorzichtigheid blijft geboden, maar het is niet zo dat we op dit moment in de komende 2 jaar enorm leeglopen op de stijgende kosten in het sociaal domein.
De heer Vroep, had u ook nog een vraag op dit onderwerp?
Jazeker, dank u wel, voorzitter. Niet zozeer over de kosten, maar pagina 74 wordt bij het onderdeel bescherming rondom de jeugdzorg aangegeven dat we samenwerken met Samen Veilig Midden-Nederland en Veilig Thuis. En onze vraag is, is het college van mening dat gezien de laatste ontwikkelingen bij SAFE onze inwoners wel voldoende beschermd zijn bij SAFE en dan wel Veilig Thuis, en waar die mening dan op gebaseerd is?
De heer Kuiper.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de vraag. Zeer actueel. U heeft vandaag, of in ieder geval er is vandaag een brief vrijgegeven over de ontwikkelingen bij SAFE Veilig Thuis van de laatste maanden. Er is veel reuring geweest, met name aangewakkerd in Utrecht. Daarop heeft SAFE een behoorlijke inspanning geleverd om naar zichzelf te kijken en te laten kijken. En heeft een inspanningsagenda opgeleverd. Waar willen we als SAFE, Samen Veilig Midden-Nederland, een veranderslag maken? Met name in hoe we met onze cliënten werken en hoe we omgaan met de feedback die we krijgen door het werk wat we verrichten. De gezamenlijke jeugdwethouders uit de provincie Utrecht hebben ingestemd met de veranderopgave die SAFE zichzelf heeft gegeven op basis van de rapportage die ze daar hebben gepresenteerd. Wij vertrouwen erop dat er verbeteringen plaats hebben gevonden en nog meer verbeteringen plaats kunnen vinden en zullen vinden. Maar we zitten er wel bovenop als jeugdwethouders in de provincie Utrecht. Er is overigens daarnaast geen concrete aanwijzing dat SAFE Veilig Thuis, Samen Veilig Midden-Nederland, bedoel ik, zijn taken met betrekking tot de beschermende opdracht die ze hebben naar jongeren toe op dit moment niet adequaat invult.
Meneer Thomas.
Dank u wel, voorzitter. Ik had even een vraag aan GroenLinks. Willen ze het abonnementsgeld, willen ze dat afschaffen?
Mevrouw de Beer. Abonnementsgeld, of u dat
maar
wilt afschaffen.
Maar wat is de vraag aan mij? Of ik het af wil schaffen? Ja.
Het abonnementsgeld.
Maar gaat er niet over.
Of u het abonnementsgeld, waar u net te hoog vond, de kosten daarvan, of zie je dan het abonnementsgeld wilt afschaffen?
Nee. Waar ik het nu, misschien begrijp ik u niet goed, maar waar ik het over heb is de invoering van het abonnementstarief. Waardoor mensen allemaal 17,50 betalen. Ja. En daardoor lopen we als gemeente inkomsten mis. En dat is zeg maar een van de oorzaken waardoor we daarmee duurder uit zijn. Dus wat dat betreft vind ik het een slechte regeling.
Ja, oké. Maar
meneer Thomas,
het helpt wel een hele hoop mensen die nou wel geld ervoor hebben en anders niet.
Iemand anders een vraag over WMO of jeugdhulp? Ga u gang.
Mag ik reageren?
Ja, u mag nog even reageren, mevrouw de Beer.
Voorheen was het inkomensafhankelijk en kregen mensen gewoon zeg maar, de hulp die ze nodig hadden. En tegen een bedrag wat zij konden betalen. Nu is het zo dat heel veel mensen hierdoor zeg maar, heel goedkoop hulp kunnen nemen. En dus mensen die het eigenlijk goed zouden kunnen betalen, maken daar nu volop gebruik van. Waardoor we als gemeente daar op toe moeten liggen. Maar wij gaan helaas niet over die regeling.
Heer Holteman, wilt u nog aanvullen?
Niet op dit specifieke punt, maar nog wel even teruggrijpend op de eerste vraag van mevrouw De Beer over de kostenstijging zeg maar in de jeugdzorg. En het antwoord van de heer Kuiper, dat we moeten doorgaan met de transformatie en omdat daar veel winst te behalen valt. Nou lezen we bijvoorbeeld op pagina 172 van de begroting een onderdeeltje daaruit. En ik wil aan de heer Kuiper vragen of dat de winst is die hij voor ogen heeft. Als we kijken naar het aantal uit huis geplaatste kinderen dat verblijft in residentiële voorzieningen. En naar uit huis geplaatste kinderen dat verblijven in gezinsvormen. Waarin we zien in 2 jaar tijd een verschuiving van 5 kinderen. Is dat de winst die we willen kunnen behalen?
De heer Kuiper.
Voorzitter, het illustreert ook hoe hardnekkig het vraagstuk is waar we hiermee te maken hebben. En dat het vaak kleine stapjes zijn waar je aanhoudend aan moet blijven werken om ze uiteindelijk van jaar op jaar tot een relevante en een grote stap te maken. Ja, ik vind het winst dat er minder kinderen uit huis geplaatst hoeven te worden in residentiële instellingen. En ook al zijn dat er 5 minder, dan zijn dat er wel 5 minder.
Iemand anders nog over jeugdhulp of WMO? Nee, een ander programma. Mevrouw Derks.
Voorzitter, parkeergarages.
Parkeergarages. Ga uw gang.
Ik zou denk ik wethouder Adriani ernstig teleurstellen als ik daar niet iets over ter berde zou brengen.
De heer Van Engelen gaat over de parkeergarages.
Het levert een tekort op van ruim 9 ton per jaar. En ik heb gezien dat het college als streefcijfers heeft dat we van 16% bezetting via 17% over een tweetal jaren naar 18% bezetting komen. Als u mij de vergelijking toestaat, voorzitter. Als de KLM zijn vliegtuigen met een dergelijke bezetting op pad stuurt, is de maatschappij heel snel failliet. Maar het gaat hier om de overheid. Wij kunnen immers heel makkelijk de geldkraan openzetten door de burgers geld te vragen. En het kost ons €300 ongeveer per Nieuwegeins huishouden per jaar. Ik vind dit nog steeds een hele ongewenste situatie. En wethouder Adriani en ik zullen het hier waarschijnlijk nooit over eens worden. Toch ben ik benieuwd of dit niet valt te privatiseren. Of anderszins er mogelijkheden zijn om het tekort waar nu elk Nieuwegeins huishouden voor opdraait terug te brengen. Want ik vind €300 per huishouden per jaar gemiddeld best wel veel.
En uw vraag is?
Nou, welke mogelijkheden ziet het college om dit tekort terug te brengen op korte termijn? En als het college zelf die mogelijkheden niet ziet, hoe denkt men dan over privatisering?
De heer Van Engelen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, mevrouw Derks, parkeergarages zitten bij mij in de portefeuille, dus ik hoor u de naam van collega Adriani noemen, maar ik ben degene die u antwoord gaat geven. De rekensom die u even voorbij laat komen, die gaat wel heel erg snel. Die wil ik graag nog eens heel eventjes zelf narekenen of dat, ik neem altijd een correcte is, maar ik ga ervan uit toch even voor de zekerheid om nog even na te rekenen. Ja, wat wij in Nieuwegein hier willen, we hebben natuurlijk parkeergarages hier. Die parkeergarages die hebben wij jaren geleden gebouwd, staan ook al een tijdje. En ik weet, net als u van, en ik zie die cijfers ook, dat 17% bezetting, dat kan een idee weer hebben van nou, dat is niet zo heel erg veel. Aan de andere kant van is ons motto altijd geweest van we willen goed kunnen parkeren, goed laten parkeren op de juiste plek tegen het juiste tarief. Dat proberen we ook te doen, daar zijn afspraken over gemaakt. De piekbelasting daarentegen in de weekenden en op de doorgaande vrije dagen geeft wel de noodzaak van deze parkeervoorziening aan. En ja, dat je dan gemiddeld inderdaad uitkomt op 17%, omdat er ook door de week wat lege plekken zijn. Ja, dat kan ik volgen. Aan de andere kant van heeft uw raad ons in ieder geval ook een maximum meegegeven in een egalisatiereserve, waarbij we elk jaar gewoon winnen blijven en gewoon uiteindelijk conform wat de raad besloten heeft op nul dienen uit te komen. En dat is nog steeds het streven. Parkeren mag geen geld kosten en zoals het nu uitziet gaat dat ook geen geld kosten?
Voorzitter, de wethouder beantwoordt mijn vraag niet. Ik vind het een heel leuk stukje verhaal. Ik heb gevraagd welke mogelijkheden ziet het college om deze tekorten terug te dringen, of eventueel anderszins over privatisering na te denken. Dat is de vraag. En daar wil ik graag antwoord op.
De heer Van Engelen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Derks, volgens nog de eerste vraag wat betreft de privatisering. Wij denken niet na over privatisering, want we hebben het in eigen hand. En wat dat betreft, en die krijgt u in december ook weer voorgelegd, de parkeernota, daar blijkt dat we goed bezig zijn, in ieder geval binnen de kaders die hier door de Raad aangegeven zijn. En wat betreft de kosten die daarmee gemoeid zijn, die worden er ook inzichtelijk gemaakt. En ik zou willen vragen om daar even goed naar te kijken. Want daarin ziet u in ieder geval ook van dat er minder kosten uiteindelijk zullen gepresenteerd worden dan die uiteindelijk in de eerste opzet waren begroot.
Iemand anders nog over parkeren? De heer Snoeren.
Dankjewel, voorzitter. Een soortgelijke vraag aan mevrouw Derks. Wat ziet u dan als oplossing om sneller op dat break-even point te komen? Want dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Over een paar jaar is het break-even en dan levert het wat op. Dus wat zijn uw suggesties?
Mevrouw Derks.
Die vraag die had ik natuurlijk van de heer Snoeren kunnen verwachten, voorzitter. Hij probeert altijd ballen die ik naar het college schiet terug te kaatsen naar mij. Dit probleem loopt al een aantal jaren. Ik ben in april 2018 hier actief geworden. Ik ben hiermee geconfronteerd. Dit vind ik een hele zware molensteen om de nek. Wat zie ik als oplossing? Ja, daar ben ik niet zo 1, 2, 3 uit. Ik heb eerst gevraagd welke mogelijkheden het college ziet. Maar ik heb er groot vertrouwen in dat de heer Snoeren met zijn fractie van 7 mensen heel veel intelligente oplossingen weet aan te dragen. En elke intelligente oplossing die bijdraagt aan het verminderen van de tekorten, zal ik, als de heer Snoeren dat via een amendement indient, graag steunen.
De heer Snoeren.
Ja, voorzitter, dankjewel. We hoeven geen oplossing aan te dragen. Het liefst doen wij de tarieven van de parkeergarage naar beneden. Alleen is dan het feit dat de break-even point later is. We hebben met elkaar de PECs vastgesteld. En uiteindelijk hebben we over een paar jaar gewoon daar een voordeel uit. En wordt op de lange termijn dit ook nog een stukje winstgevend. Dus volgens mij zijn we op de goede weg.
Iemand anders nog over parkeren? Een ander onderwerp, programma. De heer Stekelenburg.
Ja, laten we het over afval hebben. Ik lees op pagina 38 dat er wordt ingezet op handhaving op scheidingsgedrag afval. Ik weet niet hoe ik dat moet lezen, want we gaan natuurlijk over niet al te lange tijd over op nascheiding. Is het nou nodig en slim om daarop in te zetten? Of wordt er ander soort scheiding bedoeld? Daar ben ik heel benieuwd naar.
Is dit de portefeuille handhaving of de portefeuille afvalscheiding? Mevrouw Schouten.
Ja, dank. Ik probeer even die zin op te zoeken die u citeert. Die vind ik niet zo heel snel. Maar hand... Oh, wacht. Dank je. Oh, ja, 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 ja. Het is de bedoeling dat er een afvalcoach komt. Die mensen gaat adviseren of ondersteunen als het gaat om scheidingsgedrag. Dus dat is één. Dus dat is niet zozeer handhaven als wel ondersteunen. Dus dat is een belangrijke maatregel. Maar tegelijkertijd zien we ook, en dan hebben we het over de bijplaatsingen en hotspots in de stad, waar nogal eens het een en ander misgaat als het over afval, dat we daar wel wat meer op willen gaan handhaven.
De heer Stekelenburg.
Dat stelt me enigszins gerust, maar dat landt dan waarschijnlijk bij onze handhavers. Natuurlijk al eerder dit jaar gesproken dat daar de bezetting vrij krap is en dat ze geen ruimte zomaar hebben voor nieuwe taken. Maar u vraagt volgens mij niet om geld, of niet om heel veel geld, om daar in de formatie bij te plussen. Dus gaan we dat, is het realistisch?
De wethouder.
In het grondstoffeninzamelplan, dat is vastgesteld in 2016 en later ook aan het begin van het jaar, zijn wel middelen opgenomen ook voor handhaving. Weliswaar niet een volle FTE, als ik me goed herinner. Ik denk dat het iets, dat is wat minder dan een FTE, maar er zijn wel middelen voor opgenomen.
Iemand anders nog over afval? Ga uw gang.
Nee, misschien dan een wat flauwere, maar ik moet constateren in deze programmabegroting dat wij dus onze inwoners niet meer laten scheiden, maar het gemeentehuis nu wel gaat inzetten op scheiden. Gaan we daar dan ook op handhaven op scheidingsgedrag?
De wethouder.
Voorzitter, dat is een beetje een gewetensvraag, hè? Want dan bedoelt u handhaven hier in huis, denk ik. Klopt dat? Ja, dat vind ik wel een lastige. Ik weet niet of we Boas hier in huis laten gaan rondlopen. Ik,